In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Vroeg in de morgen in Eugene, laat in de middag in het Rotterdamse. Eigenlijk niet in het Rotterdamse, laat in de middag in Berkel deze keer. Waar ik niet alleen Pim recht voor me zie zitten met een beetje haar nog een klein beetje overeind. Want het is natuurlijk vroeg in de ochtend. Een klein bakje Starbucks, dat is volgens mij de dagelijkse routine geweest die er de afgelopen twee weken heeft plaatsgevonden. En op de achtergrond heel veel collega's van jou, Tim, Pim, die ik hier zie staan. Maar goed, die zie jij niet. Ik in ieder geval wel. En ik zei het al, jij bevindt jezelf al twee weken lang in het hardloop-mekka van Amerika. Waar een WK heeft plaatsgevonden waarvan ik het idee heb dat niet heel Nederland het nou lekker heeft kunnen volgen. Want eigenlijk alle finales en alle grote belangrijke momenten die vonden plaats tussen, laat zeggen, 2 uur 's nachts en 5 uur 's morgens. En zelfs ik als grote liefhebber heb in de nacht op 1 finale na niet 1 race gezien. Ik heb gewoon 's morgens om 7 uur eventjes die herhaling aangezet en daarna snel doorgespoeld en alle grote belangrijke atletiekmomenten voorbij laten komen. En daar moeten we het maar eens over hebben.
Ja, daar moeten we het zeker over hebben, Erik. Want ik kan niet zeggen dat ik er niet alles aan heb gedaan. Ik heb elke dag de krant volgetikt. Samen met al mijn andere collega's die in Engeland waren bij het vrouwenvoetbal. Die in Frankrijk waren bij de Tour, noem maar op. Maar ik heb volgens mij echt veel verhalen gemaakt. Aan het toernooi lag het niet. Het was topsport van het hoogste niveau. Genoeg gebeurd. Maar er hebben meer mensen verzaakt volgens mij, net als jij. En die hebben dan overdag wel iets ervan meegekregen. Maar ze hebben volgens mij gewoon achterover geleund totdat de nieuwe pacer er zou zijn.
Nou, ik heb in eerste instantie wel keurig netjes dat AD van de mat afgehaald. Die kon ik rustig lezen, want het nieuws wat in de krant stond, dat was eigenlijk al een beetje achterhaald op dat moment. Ik heb alleen AD.nl heb ik eventjes ontweken. Iets later op de ochtend pas jouw verhalen gelezen die echt up-to-date waren. Maar eerst natuurlijk gewoon eventjes al die finales gekeken die voorbij kwamen. Want het was wel een geweldig toernooi natuurlijk. Een toernooi met teleurstellingen, mooie nationale prestaties, nationale records. Wereldrecords die voornamelijk over hindernissen gingen. Ik bedoel 100 hoorden, 400 hoorden. En aan het eind werd de hoogste horde genomen volgens mij door Duplantis. Die plakte er geloof ik 6,22 meter 22 tegenaan als afsluiter van het toernooi.
6 meter 21. Ja, dat begint gewoon Sergej Bubka-achtige taferelen te worden. Steeds een centimetertje. Hij stond nu weer met een check van 100.000 omhoog. En zo moet hij het ook doen, vind ik, de komende jaren. Gewoon steeds 1 centimetertje. Niet in 1 keer 10 centimeter die lat hoog leggen. Maar dat was gisteren, hè? Want even voor het is hier nu. Even kijken. Het is hier in Eugene nu 7:55. Ik zit inderdaad met een liter koffie, terwijl ik om een kleine vroeg. Mijn naam is dit keer, even kijken, Bim. Het is Bim geworden. Het is ook al Pip geweest. Maar gisteren was eigenlijk de slotdag, hè? En qua Nederlanders ging echt dat toernooi als een nachtkaars uit. Menno Vloon, die had het gevoel niet tijdens zijn aanloop. Die kwam elke keer verkeerd uit. Nadine Visser lag in de halve finale uit. Was toch nog de nummer 5 van de afgelopen Spelen. Maar inderdaad gewoon 2 wereldrecords. Waarvan dat laatste van die Duplantis. Kijk, wij zijn toch altijd gefocust op de looponderdelen, toch Erik?
Zeker, zeker. Maar hij had het gepland, hè? Het moment.
Ja, het is zo goed. Want zodra je, zeg maar, als enige ben overgebleven op dat onderdeel, mag je gewoon steeds rustig aan je tijd pakken. En moet je wel binnen een bepaalde tijdsgebied weer springen. Maar dan mag je een beetje zelf bepalen van oké, nu ga ik weer. Mag je ook de hoogte bepalen. En op een gegeven moment is gewoon echt, was al het andere al afgelopen. En heeft hij dus het stadion voor zich alleen. Ja, dan zitten er zo'n 15.000 man gewoon alleen naar die gekke Duplantis te kijken. Die lat op 6 meter 21 legt. Ja, en hij zweeft er overheen. En hij maakt daarna nog een salto op de baan. Zweedse vlag op zijn schouders. En hij geeft daarna aan dat hij redelijk vermoeid was. Dat hoor je ook niet vaak, hè? Dat iemand even een wereldrecord neerzet en dan begint over zijn vermoeidheid.
Nee, en er werd ook nog, ik keek eventjes op de BBC en er werd ook eventjes gezegd van, hij had keurig netjes gewacht totdat alle euforie van het laatste loopnummer en de medaille die daar gewonnen werd, totdat dat in het stadion een klein beetje klaar was. Dus hij had eigenlijk zijn collega-atleten eventjes de tijd gegeven om te genieten van de, van hun moment of fame, zeg maar. En toen dacht hij, nou is het mijn beurt, sluit ik dat toernooi even mooi af.
En ja, en hey, wat was jouw hoogtepunt?
Ja, wat was mijn hoogtepunt? Nou, ja, misschien eigenlijk toch wel. Ik vond de 200 meter bij de mannen vond ik echt wel geweldig. Ik bedoel, dat was zo sterk bezet. Maar ja, er waren er echt wel meer. Weet je, ik vond ook de 5000 meter die er gisteravond was bij de mannen, was fantastisch. Ik heb geweldige laatste stukken gezien op 10.000 meter bij de mannen en bij de vrouwen zelfs. Hoe die sprints waren met 4-5 mensen tegelijk. Ja, er waren eigenlijk wel heel veel goede dingen. Maar die 200 meter, die was eigenlijk, vond ik wel, misschien nog wel spannender en indrukwekkender dan normaal gesproken de 100 meter is. Omdat, ik weet niet of het kwam door de bezetting, maar het verwachtingspatroon was heel erg hoog. En dat was anders dan bij die 100. Maar deze keer vond ik bij de korte sprintnummers de 200 meter echt wel er bovenuit steken. Los van het feit dat er ook natuurlijk nog wereldrecords gelopen werden op andere nummers.
Ja, ik vond de 100 en de 200 bij de vrouwen echt waanzinnig. Ja, door gewoon dat Jamaicaanse geweld. Shelly Fraser-Pryce, 35 jaar, moeder geworden. Elke dag een andere pruik op eigenlijk, hè? Wat is dat, een wig?
Ja, volgens mij wel, hè?
De ene keer is het in de Jamaicaanse landskleuren. De andere dag is het paars. De andere dag is het goud. Het zit in elk geval altijd top. Ze is altijd vrolijk. En ze werd hier voor de vijfde keer wereldkampioen op de 100. En ze werd tweede op de 200, waar die andere Jamaicaanse, Sherika Jackson, nou ja, er is nog nooit iemand sneller geweest, behalve die ene keer dan Florence Griffith Joyner in 88. Veel besproken record. Zweem van dopingspeculaties omheen natuurlijk. En dus dat was waanzinnig. En toen inderdaad 10 minuten later de mannen met Noah Lyles, die uit zijn pak scheurde, letterlijk. Met Michael Johnson op de tribune. Nou, daar had ik het al een week ongeveer. Was ik achteraan aan het gaan voor een interview.
Ja,
dat verliep met horten en stoten. Maar ik heb uiteindelijk toch een goed verhaal over gemaakt. Maar die man raakte zijn Amerikaanse record kwijt. En dat stond ook al 26 jaar. Dus die dag was inderdaad bijzonder met die twee geweldsexplosies op de 200 meter.
Ja, en als je nog wat wil terugzien, als je een lesje wil krijgen hoe je snel uit de startblokken moet komen, dan kan je Shirley-Ann Fraser kan je wel om een boodschap vragen.
Ja, ja. Dus, ja, wat mij betreft mag ze doorgaan. Ze gaat in elk geval Budapest nog doen, maar laten we hopen Parijs ook.
Hey, die Michael
weet je wat ik ook...
Ik wil toch even, ja? Michael Johnson, zeg maar. Dat is wel een apart verhaal voor jou. Ik bedoel, tennislegende Roger Federer, die gaat gewoon een half uur voor jou zitten aan een bureautje om een verhaal mee te maken. Maar deze man heb je geloof ik een week lang achterna gelopen, hè, om hem een paar quotejes te kunnen ontfutselen.
Ja, hij dacht op een gegeven moment dat hij een stalker achter zich aan had. Maar ik kwam gewoon elke dag even netjes opnieuw vragen. Net doen alsof ik vergeten was hoe chagrijnig die de vorige dag nee had gezegd. En ik dacht, ik ga er weer voor.
Op een gegeven moment wist hij wel wie je was.
Kijk, weet je wat het was? Kijk, ik had hem thuis, had ik hem al in mijn hoofd zitten. Michael Johnson is natuurlijk eigenlijk voor mijn tijd, hè? Want die was op zijn top in 96, in 97.
Atlanta?
Ja, toen was ik 4. Ja, in Atlanta. Toen was ik 4. Daar was jij bij, of
ik
niet?
Ik zat op de tribune. Zeker, zeker. Daar was ik 100% bij. Ja, ja, ja. Dat was echt geweldig.
Toen droeg hij die gouden schoenen, toch?
Toen droeg hij die gouden spikes. Ja, dat was nog in dat jaar. Was Carl Lewis was er nog. En was nog een geweldige verspringfinale. Maar Michael Johnson was echt gewoon de grote held. Daar op zijn gouden schoenen in het mooie donkerblauwe Nike outfit van hem. Hij was echt de absolute held daar. In een oud verbouwd honkbalstadion.
Kijk, ik had wel in mijn hoofd zitten van, ik ga naar de VS. En dan je richt je toch heel, heel vaak op heel veel dagen voor de landelijke krant, zeg maar, op de Nederlanders. Ga je kijken hoe het met Hassan gaat. Ga je kijken hoe het met Abdi gaat, et cetera. Anouk Vetter. En ik dacht, ja, ik wil ook weer gewoon één zo'n icoon spreken. Nou, en dan is het altijd een beetje afwachten. Kijk, ze hebben bijna elke dag wel iemand uit het verleden geëerd. Dus dan wordt ineens tijdens zo'n avond de camera gericht op bijvoorbeeld Bob Beamon, die in Mexico City naar dat legendarische verspringrecord sprong. Of Tommy Smith en John Carlos, de mannen met de vuisten omhoog. Weet je wel, dus, maar daar kom je dan niet zomaar bij. Maar Michael Johnson zat gewoon op 120 meter van mij op de tribune, want die is daar om commentaar te verzorgen voor BBC Sport. Dus die is wat dat betreft makkelijk te benaderen. Alleen elke keer als ik voor zijn neus stond, dan zei hij, I got work to do, Maybe tomorrow. Nee, maybe tomorrow zei hij trouwens niet. Alleen elke keer als ik wegliep, dan dacht ik maybe tomorrow. Dus ik heb het gewoon 5 dagen geprobeerd. En op dag 5 heb ik gewoon helemaal gewacht totdat zijn werkdag erop zat. Zodat hij dat in elk geval niet als excuus kon aanleveren. En toen ben ik in elk geval met hem naar de uitgang gelopen. Toch een paar minuten geïnterviewd. Te weinig voor 2 pagina's tekst. Alleen, ja, ik dacht, is dat nou zo erg? Want die zoektocht ernaar was eigenlijk ook al best wel grappig. En hij echt de godganse dag, heel het jaar door, maar zeker dit toernooi, geeft hij zijn mening eigenlijk al op Twitter. Het is echt voor mensen die geïnteresseerd zijn in atletiek, volg die man, weet je wel. Want hij is bezorgd, hij is kritisch, hij houdt van die sport. Dus soms is hij lyrisch en viert hij de successen. Maar veel vaker vraagt hij zich eigenlijk af, wat moet deze sport doen om deze prestaties van deze atleten meer aan het daglicht te krijgen bij een groter publiek? En daar is hij gewoon scherp in, weet je wel. Hij vindt die focus op tijden, vindt hij niks. Er moeten man tegen man, vrouw tegen vrouw. Die duels, die moeten worden uitgelicht. En zo heeft hij nog 100 oplossingen. Maar hij staat er wel sceptisch in. En ik kan hem niet helemaal ongelijk geven, weet je wel. Dit is het eerste atletiek toernooi op Amerikaans grondgebied. Als je dan eigenlijk gaat kijken.
Geen enkele avond
naar NBC, naar NBC, naar ESPN en gewoon zeg maar de coverage van de Amerikaanse media. Joh, het staat vaak niet eens in de top 10. Dus Sydney McLaughlin loopt hier ongeveer meer dan een seconde van de wereldrecord op de 400 meter horde af. Is toch ook een aansprekend nieuw talent, weet je wel, met een goede uitstraling. En staat niet eens in de top 10, weet je wel. Ze moeten het echt achter basketbalpotjes, waarvan de NBA op dit moment gewoon stil ligt, en de NASCAR doen, weet je wel. Het is geen headline.
Nou, wat mij ook opviel, is dat het gewoon niet vol zat. Eigenlijk geen enkele avond, volgens mij. En dan kunnen maar 15.000 mensen in. Zo groot is het stadion niet. En als je dan kijkt naar het WK wat een aantal jaar geleden in Londen gelopen werd, in het oude Olympisch Stadion, waar 70.000 mensen in kunnen, waar het gewoon iedere avond vol zit, vind ik dat wel heel opvallend. Dat het vooral hier, zeg maar, in het hardloopmecca van Amerika, een stadionnetje van 15.000 mensen, dat niet gevuld kan worden tijdens een WK.
Ja, dus ik denk dat er eigenlijk ook wel geconcludeerd mag worden dat atletiek mecca vooral leunt op de historie. En dat mensen op zich wel, je ziet echt wel heel veel hardlopers hoor. En die zien er soms zelfs uit zoals Steve Prefontaine. De hoeveelheid hardlopende kopieën die ik ben tegengekomen met blote basten en porno snorren en lange wapperende manen, die zijn niet op één hand te tellen. Alleen of ze echt atletiek freak zijn, ja, ik denk het niet. Alleen er worden wel al decennia daar de Amerikaanse trials gehouden. Dat stadion heeft een historie. Nike is er ontstaan. Nou ja, we hebben heel wat verhaal al verteld, hè, met Bill Bowerman en Phil Knight. Dus Bill Bowerman die ook echt het fenomeen jogging, als het ware, heeft gepromoot en geduid. Dat die mythische loper Steve Prefontaine daar weer een slinger aan geeft. Ja, dat is allemaal gebeurd, maar dat is allemaal wel ook in de jaren 60, 70. Dat heeft wel zijn werking gehad. Maar als je dan nu gaat kijken, kijk, Eugene is geen grote stad, universiteitsstadje, maar blijkbaar zijn ze niet allemaal atletiek fanaat, want anders zit gewoon dat stadion van 15.000 mensen vol. En dan is het natuurlijk wel, kijk, de man of vrouw uit LA of New York die wel atletiek fan is, ja, het is wel een heel dure vakantie om dan naar Portland af te reizen en dan nog 2 uur naar beneden. Je merkte gewoon dat het ook voor mensen uit andere landen natuurlijk, dit was gewoon een super dure trip. Ja, in Londen of bijvoorbeeld bij het EK over een maand in München of het EK in 2018 in Berlijn. Ja, daar kan heel Europa naar afreizen, bij wijze van spreken. Soms zelfs met de trein of de auto.
Ja, maar wel jammer, juist omdat dit toernooi, ondanks dat ik dacht in het begin van het zal misschien wel iets minder sterk bezet zijn, omdat het natuurlijk een opgeschoven toernooi is een jaar na de Olympische Spelen, dacht ik van het zal wel meevallen qua niveau. Maar ja, als ik toch kijk naar alle verschillende nummers die we voorbij hebben zien komen en het niveau waarop er gestreden werd, denk ik van nou, er worden echt wel serieuze stappen gemaakt. En wat mij enorm opviel, dat echt stappen gemaakt worden door heel veel super jonge atleten. Allemaal 18, 19, 20, 21, 22 jaar. Die echt op een top van de kunnen al bezig zijn. En dat dan eigenlijk, ja, eigenlijk maar aan een relatief klein publiek kunnen laten zien.
Ja, ja, het lijkt bijna op het. De trend uit het wielrennen wordt doorgezet, hè? Ja. Daar werden al een paar jaar de Tours gewonnen en gedomineerd door Bernal of een Roglic die 3 jaar op zijn racefiets zit. En daarna overgenomen door Pogacar. Nu Vingegaard, die waarvan 3 jaar geleden ook nog niemand wist dat die gozer heel goed kon klimmen. Behalve binnen Jumbo een paar man die in hem geloofden en in de visfabriek in Denemarken. Ja, dat zie je nu eigenlijk ook in de atletiek. Het was al gaande trouwens hoor, datzelfde zag je in Tokio. Maar kijk, iemand als Femke Bol en Sydney McLaughlin, ze staan er ongeveer vanaf het moment dat ze neo-senior zijn. Ze hebben geen overgangsfase nodig. Ze staan er gewoon meteen.
Ik bedoel, 2 jaar geleden hadden we nog niet van Femke Bol gehoord.
Er zijn volgens mij heel veel verklaringen voor.
Ja, als je ziet hoe snel dat komt. Ik bedoel, 2 jaar geleden hadden we amper van Femke Bol gehoord. Tenminste, het grote publiek in ieder geval niet. Als je ziet hoe snel die er staan en hoe snel die zo'n nummer ontwikkelen als het ware. Dat zegt misschien wat over waar het niveau van dat nummer was. Maar dit gaat zo hard en zo snel. En ja, 22 jaar. Kunnen nog wel even mee. En wat je net noemde met het wielrennen toen Bernal laatst de Tour de France won, dacht iedereen van de komende 4 jaar zal hij wel blijven winnen. Maar ook dat is de trend dat niet meer het geval is. Er kunnen nu volgend jaar alweer nieuwe mensen opstaan die zich zomaar weer in de strijd kunnen mengen om snelle tijden en of titels. En dat valt me wel enorm op.
Ja, ik heb deze maandagkrant wel een verhaal gemaakt over Bol, want dat is toch wel... Eigenlijk is zij natuurlijk gewoon een talent van uitzonderlijke klasse, Femke Bol. Dat is bizar. Gewoon hoe snel zij zich ontwikkeld heeft. Die heeft in 3 jaar tijd, in 2019 debuteerde ze op een WK. Liep ze 55,5 seconden ongeveer op de 400 meter horde. Inmiddels heeft ze er 3,5 seconden afgehaald. Europees record. Brons op de Spelen. Nu 2e op een WK. Alleen die botst tegen iemand aan die... zelfde leeftijd heeft, Sydney McLaughlin, en die nog 1,5 seconde sneller loopt. En als je haar gisteren ook weer op die 400 meter estafette zag, daarin loopt ze ook een splittijd die 1,5 seconde harder is dan Bol. Ja, je moet er bijna niet aan denken dat je die inderdaad de komende 10 jaar gaat tegenkomen. Alleen, zoals je zegt, het geeft gewoon geen garantie hoe goed zij nu ook is. En er zijn gesprekken, ook al door haar coach in de wereld geholpen, dat ze toch ook wel naar die 400 meter vlak bij haar aan het kijken zijn. Om daar misschien het ook al decennia oude record van Marita Koch te gaan verbreken.
Ja.
Dus er gloort misschien hoop voor Femke Bol dat Sydney McLaughlin een uitstapje maakt. En vaak is het tijdtechnisch qua programma is het niet te doen om die 400 en 400 horden te combineren. Dus dan zou het probleem McLaughlin zich als vanzelf oplossen.
Maar goed, dat is niet de oplossing zoals het zou moeten zijn. Ze zou ook die progressie nog moeten boeken. Want als jij dan kijkt naar haar prestatie, McLaughlin verbetert haar wereldrecord, eigenlijk dik. Maar Femke Bol verbetert niet haar Europese record in de finale.
Nee, alleen...
Hoe moet je dat zien?
Je elk toernooi... een record verbreken. 52,03 is gewoon, ik denk, de vijfde of de zesde tijd ooit gelopen.
Nee, geweldig,
dat onderdeel.
Geweldige tijd. Alleen ik zat zelf zoiets van, is ze er blij mee? Natuurlijk, ze pakt die tweede plaats. Maar is zij blij met datgene wat ze in die finale had gebracht? Want als ik zag wat ze in die relay al liep op die 400 meter vlak. En als ik zag in die tweede ronde hoe hard ze het laatste stuk doortrok, had ik er eigenlijk wel een klein beetje onder die 52 gedacht.
Ja, ik ook. Maar goed, het scheelt 3/10 dan. Ze heeft op zich hier, 5 keer gelopen. En 5 keer wel echt goed gelopen. Ze heeft wat dat betreft geen steek laten vallen. Ja, ik vind het gewoon toch wel weer echt een heel goed toernooi van iemand die pas 22 is. En ze houdt gewoon Mohammed achter zich. De Olympisch kampioen van 2016 en de voormalige wereldrecordhouder. En het is echt... kijk... Ik had er ook net ietsje sneller in geschat. Zij had zelf ook stiekem op 51 gehoopt. Alleen, het komt niet op bestelling.
Nee, zeker niet. Maar ik bedoel, we moeten er wel zo naar kijken. Jij zit er dichterbij. Dus ik had dat een klein beetje gedacht. Dit was die finale waar ik echt wel de wekker even voor gezet heb. En,
dat was de zeldzame waar je de wekker voor had
gezet. Ja. Omdat ik echt wel had gedacht van, nou, weet je, winnen, dat zie ik niet gebeuren. Maar ik had wel verwacht dat het gaatje misschien wat kleiner zou zijn geworden. Maar ja, ik bedoel, McLaughlin liep zo ongelooflijk hard en goed. Maar goed, je zou dan zeggen van ja, maar ze is nog jong. McLaughlin is ook 22, zitten dicht bij elkaar. En ik ben benieuwd hoe die ontwikkeling gaat. Want ook Femke Bol kan natuurlijk op die 400 vlak nog wel een stukje harder, denk ik.
Ja, alleen niet zo hard als McLaughlin voorlopig.
Ja, nou ja, goed. Dat inderdaad, voorlopig nog niet. Maar we gaan het afwachten. Maar dat, ja. was in ieder geval wel geweldig. En ik had ze ook wel heel graag op die 4x400 meter bij de dames willen zien. Want dat was wel jammer natuurlijk dat daar het stokje eventjes tegen de grond aan ging.
Ja, het is toch ook wel echt het nadeel van twee wereldtoppers hebben. Met Bol en Klaver. En dan een gapend gat naar de nummers 3, 4, 5 en 6. Die zijn over het algemeen veel meer onervaren. Weinig toernooiervaring. Veel minder snel. En ga er ook maar aan staan dan, weet je wel. Als jij doorhebt dat jij eigenlijk niet degene bent die tijd kan winnen, maar degene bent die alleen maar tijd kan verliezen. Want zo is het wel een beetje als jouw PR gewoon 3 of 4 seconden trager staat op 1 ronde lopen ten opzichte van Klaver of Bol. Ja, je zag het zowel bij de 4x400 mixed in de series als nu bij de 4x400 series bij de vrouwen. Het zorgt gewoon voor spanning rond die wissel. En ja, het is die 4x400 mixed is natuurlijk zilver opgepakt. Maar ik had het idee dat daar goud in had gezeten.
Zeker, want de eerste 400 van Bonifacio was natuurlijk niet om naar huis te schrijven.
Ja, maar bij de vrouwen, de mannen en de 4x100 mannen en vrouwen viel natuurlijk gewoon wel echt tegen. Daar hadden gewoon 3 finale plaatsen had dat moeten opleveren. Dat was denk ik wel de grootste dissonant nog dit toernooi hoor. De estafette prestaties van de Nederlanders. Ja. Daar had gewoon dat veel meer moeten zijn. Want dat is ook binnen Papendal echt een van de speerpunten waar veel geld, energie, trainingen in zijn gaan zitten de voorbije jaren. Dan is dat zilver heel mooi. Maar voor de rest geen finale plaatsen. Dat is gewoon matig.
En dat er dan nog een EK...
Jij had het trouwens over dat niveau zo hoog was. Hè? Ja. Eigenlijk de ongeveer... Er zullen er vast meer zijn. Maar de enige die zeg maar... daar wel aan heeft voldaan. Gewoon dat het dit jaar dan wat minder is. Dat is onze Sivan Hassan natuurlijk. Hè?
En waaraan voldaan heeft?
Nou, zo van vorig jaar de Spelen. En daarna gaan we even het wat rustiger aan doen.
Oh, aan die regel. Ja, inderdaad. Want dat had ik wel. Ja. Ik had dat echt wel verwacht. Maar inderdaad, alleen Sivan had dat gedaan. En die gaf het ook ruidelijk toe. En dit kwam ook wel mooi naar voren. Dat zij gewoon aangaf. Nou ja, talent is dus niet alleen genoeg. Je moet er ook hard bij werken. En weet het, zo is het ook.
Ze zei wel een paar... Ja, het is toch wel goed hè, dat ze dan... Ze wordt dan... Ik bedoel, eigenlijk loopt ze gewoon voor de winst. Zowel op de 10.000 als de 5.000 gaat ze de laatste bocht in met het idee, ik kan hier gaan winnen. Ze valt aan. Bij de 10.000 probeert ze het in de bocht. Bij de 5.000 probeert ze het op 240 meter net voor de bocht. En ze loopt eigenlijk bij allebei even op kop. En ja, ze wordt er vervolgens gewoon uitgesprint door de ene keer 3 vrouwen. Dus ze wordt 4de. En de andere keer 5 vrouwen. Dus ze wordt 6de. En dus na die tweede keer dat ze er wordt uitgesprint, daar geeft ze echt toe van...
Zo werkt het dus niet.
Heel verhaal over wat er misschien beter had gekund, maar dat ze toch wel slim had gelopen. Een paar vrouwen waren er beter. Dus ze steekt eigenlijk de vinger op en ze zegt, ja, ik wil toch nog wat zeggen. Ik heb mijn lesje geleerd. Ik moet heel hard trainen. Ja. Dat vind ik toch wel goed.
Ja, maar...
Dat je halverwege je carrière op 29-jarige leeftijd er als hardloper achterkomt dat je toch heel hard moet trainen op wereldniveau.
Maar soms is het dan ook maar goed, weet je. Want stel dat ze er nu mee weg was gekomen, dan zou dat toch misschien betekenen dat ze volgend jaar dacht van, nou weet je, misschien hoef ik er niet zoveel voor te doen, dan kan ik nog wel een klein vakantietje tussendoor doen. Nou, het blijkt dus van niet, weet je, op het allerhoogste niveau moet je gewoon echt heel specifiek voorbereiden. Want je ziet tot hoever ze mee kan komen. Maar uiteindelijk wordt het gewoon in de laatste 100 meter worden beslist. En als je daar niet goed bent, dan word je gewoon 5de. Dan pak je niet eens een medaille.
Ja, want...
En dat is ook niet erg,
wat
hè?
Je zegt...
Want ze zich op voorbereid.
Nee, wat je zegt, het is echt goed geweest. Want kijk, je ziet alsnog dat ze 1 echt heel veel talent heeft. En 2, dat zeg maar al die zware trainingsjaren van hiervoor niet zomaar weg zijn. Dus wat daar is gelukt is om in bijna recordtempo alsnog tot een heel goed niveau te komen. Want het is niet dat ze hier hopeloos uit vorm is. Want dan zit ze niet zo dicht tegen het podium aan. Dan gaat ze niet die laatste 100 als koploopster in. Dus het is haar alsnog gelukt om in, nou ja, ongeveer 8 weken tijd zich toch eigenlijk klaar te stomen tot het WK. Maar het is net niet genoeg geweest. Nee. En dat is toch maar goed, want ze heeft dit echt als een rustjaar gezien. Op vakanties heeft ze de hardloopschoenen niet meegenomen, of ze heeft ze in elk geval niet uit de koffer opgeduikeld. En lang geen motivatie. Lang gewoon niet aan hardlopen gedacht. Pas in een laat stadium ineens aan dat WK gaan denken. Ja, al was het hier dan wel goud of zilver geworden, dan treedt het toch denk ik een soort verzadiging op. En inderdaad, nu is die batterij lijkt opgeladen. Ik vroeg er 2 of 3 dagen geleden ook, wat ga je nu doen? Is het nu weer tijd voor vakantie? Schudde ze heel driftig haar hoofd. Ze zei, je kan pas op vakantie als je hard gewerkt hebt. Ik ben pas net begonnen.
Kijk,
dus ze gaat gewoon doortrainen, zei ze, met Tim Robbery in Utah. En dan gaan we er, bij welke is nog niet bekend. Maar ze wist ook begot nog niet welke onderdelen daar allemaal nog op de agenda stonden. Maar ze gaat, we gaan er zien bij een aantal Diamond League wedstrijden nog. Dus ze verlengt echt wel even dit seizoen. Wat logisch is, hè, want dit was de 2e race van het jaar. Maar toch, voor hetzelfde geld was ze gewoon weer uit het zicht verdwenen. Maar ze heeft echt wel zoiets van, ik ben pas net begonnen. Ik moet echt nog wel mijn hardheid opdoen dit jaar, zodat ik er volgend jaar weer beter voor sta. Dus uit die woorden klinkt wel dat dit toernooi, en ik denk dat dat voor iedere loper op elk niveau wel herkenbaar is. Soms heb je zo'n wedstrijd nodig om daarna weer de brandstof te hebben om weer gestructureerd te gaan trainen. Of om weer hard te gaan trainen. Of om weer vaker te gaan lopen. Nou, ik merkte dat toen bij die marathon, waar ik eigenlijk zelf niet goed genoeg was in april, dat je hem dan gelopen hebt en denkt, verdomme, volgend jaar wil ik weer echt goed zijn. En dat je eigenlijk een paar dagen daarna al begint met je voorbereiding, bij wijze van spreken.
Nou, je mag er ook wel doodziek van zijn. En ook al weet je het van tevoren, je hoopt er dan toch op. Maar tegelijkertijd, Paul Radcliffe, die zei het heel mooi. Die gooide er een enorme dooddoener in. Maar die altijd wel zo is. Die zei gewoon, hard work beats talent if talent doesn't work hard. En in dit geval was dat echt het geval. Weet je wat, tot haar talent zag je ze, kon ze gewoon tot 100 meter komen. Maar die anderen hadden wel specifiek voorbereid op dit toernooi. Maar tegelijkertijd begrijp ik ook wel waarom zij het niet gedaan heeft. Hè? Want ze heeft van tevoren gezegd, dit jaar was een WK wat eigenlijk het jaar ervoor had moeten zijn. Volgend jaar is er weer een WK. Het jaar erop is er spelen. En ik ben ervan overtuigd, als je 3, 4 jaar alleen maar op je toppen van je kunnen blijft trainen, dat je ergens uiteindelijk een keertje de prijs betaalt. En zij wil die prijs absoluut niet betalen over 2 jaar in Parijs. Dan wil ze goed zijn. En op welk onderdeel dat dan ook zal zijn. Maar dan moet je goed zijn. En dan is het helemaal niet zo verkeerd. Zoals zij misschien er nu gewoon echt 3 maanden is uit geweest. En nu zegt van, nou, dan ga ik er in het najaar nog wat van maken. Ze weet wat ze moet doen. Ze weet waar ze staat. En ja, dit is inderdaad lesson learned. Maar die wist ze van tevoren. En die was ook makkelijk. En ik denk dat die tik ook makkelijk te nemen is.
Ja, zeker. Zeker. Was al vrij snel acceptatie en berusting, hoor. Ja. Omdat de verwachtingen logischerwijs gewoon lager lagen. Ja. Maar er zijn eigenlijk 2 dingen. Volgens mij moet zij wel gewoon. Maar goed, dat was al in de periode bij Honoré Hoed. Toen ze nog niet in Amerika woonde. Volgens mij moet zij wel gewoon in de vakantie voortaan niet vergeten dat ze een hardloper is. Die dat ook op professioneel niveau doet. Kijk, het is rustig aandoen en rust nemen, dat is heel verstandig. Maar ook in zo'n periode is het op zich wel goed om gewoon, misschien niet die eerste 2 weken off-season, hè, maar daarna om gewoon een paar keer per week je hardloopschoenen te pakken. Want toen zij nu begon, kreeg ze binnen de kortste keren met allemaal fysieke klachten te maken, omdat je gewoon echt een tijd uit het hardlopen bent geweest. Dus dat is niet per se dan goed voor je lichaam geweest. Maar gewoon dit jaar met veel minder stress beleven en ook wel even veel minder kilometers maken, ja, volgens mij is dat alleen maar goed. Want ik heb echt het idee dat zij nog lang door wil. Dat het dan niet gaat om tot Parijs, maar dat we ook nog marathons van haar gaan zien en meerdere.
Zeker, maar Parijs dus is de volgende piek natuurlijk.
Ja, precies. Dus dat in het achterhoofd is het volgens mij, kan het alleen maar goed uitpakken dat ze het even tussen aanhalingstekens een jaar geskipt heeft. En dan wordt ze verdomme nog 4e en 6e in WK-finales.
Precies. En ik denk, als je echt over lange termijn carrière denkt, dat het geen kwaad kan om zo'n periode even iets te nemen als die zij genomen heeft. Ja, dat is helemaal niet zo.
Jij bent er eigenlijk nu ook mee bezig, toch, Erik?
Ik ben er nu mee bezig, maar ik ben ook de weg terug aan het zoeken. Hè. Dus ik heb me weg ingeslagen. Ja. Maar voordat we het daarover gaan hebben...
Jij weet weer dat je een hardloper bent.
Ik weet weer dat ik een hardloper ben. Ja. Nieuwe personal trainer, hoe heet dat? De kilometers die worden weer opgevoerd. Dus ik ben onderweg, ja. Maar dat lijf moest eerst heel blijven. Dus dat komt eraan.
Nieuwe personal trainer, maar hij heet wel gewoon Errol.
Hij
toch?
Heet ook Errol, ja. Ja, dat wel. Daar heb ik het wel bij gehouden, inderdaad. Ja. Ja.
Alle goede personal trainers die wij kennen, allemaal heten Errol.
Heten allemaal Errol. Allemaal Errol, ja, precies.
Ik bedoel, geen kwaad woord over de oude en geen kwaad woord over de nieuwe.
Absoluut Errol,
dat
niet.
Is gewoon, dan weet je wat je krijgt.
Ja, je leert van beide gewoon superveel. Alleen deze aanpak is weer net even anders. En het lopen wordt me weer opnieuw aangeleerd, hoor. Dus
heel goed.
Nee, blij mee. Hey, moeten we het nog heel even over het fenomeen Ingebrigtsen hebben? Want ik heb die 5000 meter gezien en die 1500, maar die 5000 meter van gisteren. Weet je, die man die blijft maar in dat lelijke pak lopen met al die vreselijk lelijke plakplaatjes die er ondertussen op zijn lichaam overal heeft zitten. Maar de manier waarop hij gisteren gewoon echt een rete sterk veld gewoon eigenlijk volledig zijn wil oplegt in het laatste rondje. Niet eens in de buurt kwamen van hem. Wat is dat met deze jongen, joh? Het is toch ongelooflijk. Al die Afrikanen die zo getalenteerd zijn. En deze jongen uit Noorwegen die gewoon totaal onderweg zelfs nog een bekertje water pakt. Wat gewoon bijna niemand deed. Maar er stond een tafeltje met een bekertje water. Hij pikt hem gewoon 3 ronden voor het eind even op. Drinkt even een paar slokken water. Nestelt zich aan kop. In de laatste 600 meter. Dult niemand meer voor hem. Komt niemand meer overheen. En eindigt gewoon met een rondje van, wat is het, 54 of 56 seconden. En zoek het maar uit. Ik pak die gouden medaille. Ik vind het echt ongelooflijk.
Nou ja, ik bedank je voor de samenvatting, want ik heb er niks van gezien.
Echt waar?
Nee, ja joh. Kijk, dus die 1500 meter eerder in de week, daar wordt hij eigenlijk verslagen door die Brit, hè? Of die Schot.
Ja, nou ja, inderdaad.
Waarvan diens vader het commentaar in het stadion aan het geven
was. Ja, dat was de stadionspeaker, wij zagen dat, ja.
Dat leverde echt wel een goed moment op. Zijn moeder liep door dat stadion met een of andere rol. Die vader die moest het commentaar geven. Dat deed hij overigens heel neutraal. Heel kalmpjes. En op een gegeven moment zegt hij, ik ben even die naam kwijt, maar Jake Whitman of zo geloof ik?
Whitman.
Jake Whitman is de new world champion. It's my son, zei hij.
En toen zag ik het op de BBC, zag ik het beeld terug. En toen viel hij even stil.
Ja. Toen viel hij even stil lang uit over de tafel, maar had hij echt goed gedaan wel. Ik bedoel, voor hetzelfde geld slaat hij de microfoon doormidden en begint hij te schreeuwen, maar niets van dat. Maar daar werd die Ingebrigtsen eigenlijk toch op zijn afstand, de 1500, wat dat betreft is er 5000 meer een uitstapje voor hem. Had wel aangekondigd dat hij voor de dubbel wilde gaan, maar daar werd hij toch op waarde geklopt. Maar bij de 5000 was ik het toernooi aan het nabeschouwen met technisch directeur Ad Roskam. Dus daar ging de plicht even voor de liefhebberij, moet ik zeggen. En ik heb er niks van gezien. Dat zal YouTube worden.
Ja, het is er eentje om terug te kijken in ieder geval. Want als je het over sterke bezetting had, echt iedereen was er. Ik bedoel, de Olympisch kampioen.
Ik begreep er niks van, Erik. Iedereen, want ik zat te zoeken naar Cheptegei. Ja. En die is 9e geworden.
Ja, die werd er afgelopen in dat laatste stuk. Die maakte de race in het begin heel hard. Ze begon al met rondjes 62. Het ging echt knetterhard. En ik begreep ook dat het bloedheet was. Dat kan jij beter beoordelen dan ik. Maar dat het echt een hele warme avond was. Want ik zie niet zo vaak dat er tafels met bekertjes water langs de kant staan. Waar overigens bijna niemand gebruik van maakte. Alleen Ingebrigtsen. Die dacht van, joh, ik pak toch nog even een paar slokjes. Maar ja, dat ging in het begin ging het heel hard. Toen temporiseerde het een klein beetje. Maar iedereen die ook maar wat te vertellen had op die afstand, die stond aan de start. En hij verblikte verbloosd in die laatste ronde. Het was ook geen spannende eindsprint. Hij was gewoon echt zo dominant. Echt heel knap. En ik vind het echt een fenomeen. Ik ben heel benieuwd hoe dat de komende jaren zich blijft ontwikkelen met hem.
Ja, ik vind het alleen jammer dat die twee broers van hem niet meer lopen. Althans, niet op de grote toernooien dan de finales halen. Dat was toch wel geweldig. Hè? Getraind door hun vader. En dan, want toen ik zeg maar in Londen en in Berlijn, dan had je echt die drie broers die gewoon in één en dezelfde race zaten. En toen was die Ingebrigtsen nog 17 of 18. Ja. Maar als ongekend uniek talent was hij toen al de betere. En dan verzorgden zijn broers gewoon de kop. Waarvan die ene met die zonnebril, nog meer tattoos en die pornosnor.
En die pornosnor, ja.
Die nam dan vaak het kopwerk over, weet je wel, voor zijn 17-jarige Benjamin. Ja, dat was gewoon dat was een mooi beeld. Ja, dat zie je helaas niet meer, maar het fenomeen zet zich gewoon voort. En ik weet even begot niet meer waar ik met mijn verhaal naartoe wilde.
Nou, dat je jammer vond dat die broers er niet meer zijn. Maar waar je heen wilde met het verhaal, weet ik
ja,
niet.
Ja, nou ja, dat vind ik inderdaad jammer. Oh ja, nee, maar, oh ja, jij wilde wat zeggen van over hoe warm het was. En het is inderdaad heel warm. Begin van de dag. Ik word hier nog steeds elke ochtend. Door die jetlag ben ik gewoon elke keer sta ik om 6 uur naast mijn bed of 6:30. Jij weet, dat is niks voor mij. Maar hier gebeurde het in de VS. En dan is het of twee dingen. Of het is gewoon echt al heet. Of het is bewolkt en dat blijft er dan een paar uur. En is het eigenlijk best wel chilly. Je kan gewoon in korte broek en t-shirtje hardlopen. Maar dan is het gewoon, een beetje fris. Lekkere hardlooptemperatuur. Maar zodra die wolken weggaan, en dat gebeurt meestal in de middag, dan is het in één klap superheet. De enige twee keren dat dat niet gebeurde was eigenlijk tijdens de marathon. Tijdens de twee marathons, die werden verlopen onder perfecte omstandigheden. Misschien net een windkrachtje te veel. Maar qua temperatuur kon niet beter. Ook al omdat ze natuurlijk in de vroege ochtend gepland stonden. Maar ook omdat het op twee bewolkte dagen werd gehouden. Maar bijvoorbeeld, je zag het heel goed in de 5000 meter series bij de vrouwen. Ja, Maureen Koster, die werd volgens mij gewoon gekookt. Weet je wel? Die, ja. Die kwam rond de 15:20 over de streep. Maar zo kapot heb je er dit seizoen nog niet gezien. Ja, dat had gewoon ook wel alles te maken met de luchtvochtigheid en de temperatuur. Die moest op het heetst van de dag. Hè, want het is dan de ochtendsessie. Maar dat betekent eigenlijk dat je pas bijvoorbeeld 12:30 de baan op moet. Ja, dat was gewoon volle kracht zon. En dan probeer je je warming-up nog in de schaduw te doen. Maar dan is het na een paar rondes voel je die hitte al als een deken om je lichaam heen hangen.
Maar voor haar het maximaal haalbare en volgens mij op weg naar misschien wel een goed EK straks, toch?
Ja, dat geldt wel echt voor, kijk, Hassan en Nagee, dat zijn ongeveer de enige twee Nederlandse atleten van naam die hebben aangegeven dat ze dat EK niet gaan lopen. Maar bijna al die anderen, van, kijk, Anouk Vetter niet, die eindigt achter de Belgische Tiam op de Zevenkamp. Maar bijna alle andere medailles of vierde plaatsen, dat vindt zich allemaal achter atleten buiten Europa plaats. He, die moeten allemaal buigen voor mensen uit de Caribië, achter Afrikanen, achter Amerikanen. En dus iedereen is gewoon hongerig van, ja, over een maand kan het wel eens heel mooi worden. Kijk, dit keer 3 keer zilver, 1 keer brons en ook bijvoorbeeld mooie vierde plaatsen van Klinken en Klaver. Maar ik denk eigenlijk gewoon in München gaan we echt werkelijk een medailleregen voor Nederland in die atletiekweek in dat Olympiastadion zien in München.
Zeker, volgens mij is dat waar dit echt een EK waar heel veel medailles gaan komen. Maar goed, ja, dat is nog een maand verder.
Daar hoef je geen nachtwerk van te maken.
Precies, dat is nog een maand verder. Iedereen kan daar gewoon naar kijken. Maar we moeten toch nog even terug naar het begin van het WK. Waar die marathons werden gelopen. En bij de dames werd er gewoon knetterhard gelopen. Wordt er bij WK gewoon 2:18 gelopen alsof het niks is. Vroeger kon je dan nog wel eens een beetje...
Mooie race komen.
Ja, ongelooflijk. Maar vroeger was het nog wel eens 2:22, 2:23. Werd er niet zo hard gelopen. Als je tegenwoordig niet onder de 2:20 loopt, heb je er niks te zoeken. En wat ik bij de mannenrace zag, er stonden toch wel heel weinig mensen aan de start eigenlijk. Hè?
Gewoon een krap deelnemersveld,
ja,
bedoel je?
Ja, ik bedoel, ik denk dat als er 40, 50 man stonden, dan was het veel. Ik denk dat er al heel veel atleten ervoor gekozen hebben om dit WK over te slaan.
Ja, ja, het is ook, toch wel, zeg maar, de toppers die er stonden, die zijn echt goed. En die kent iedereen bij naam. En die zijn al bij majors of bij andere toernooien in de top geëindigd.
Ja, maar vond je dat
hij
echt
is altijd absoluut... wel een beetje bij de WK marathon. Hè? Bijvoorbeeld Kipchoge heb je er gewoon echt nog nooit gezien.
Nee, maar ik vond het ook niet absoluut. Oké, de winnaar van Ethiopië is wel, zeker. Maar ik vind de Sisa is wel een beetje langzamerhand een klein beetje vergaande glorie. Die loopt al heel lang mee. Kamroror is nou niet echt iedere keer gelukt op de marathon. Probeert het iedere keer moedig. Maar is niet echt een enorme grootheid. Ik vond het wel een beetje meeval eigenlijk met die bezetting. Op de winnaar na. Hè? Maar verder had ik zoiets van, er zijn ook wel een paar mensen die... Ja, die eigenlijk misschien hun beste tijd al wel gehad hebben.
Ja, nou ja, de reden is gewoon simpel. Ja. Je kan in de majors veel meer geld verdienen dan bij WK.
Ja.
En kijk, daarom denk ik ook wel dat Bashir Abdi en Abdi Nageye zich echt kansrijk achten. Die zijn sowieso niet voor heel veel mensen meer bang. Maar al staat Kipchoge aan de start, of iemand anders die net 2-0-2 laag op de klok heeft gezet, ja, dan wordt het toch even een ander verhaal. Dan is het lastig als het tempo vanaf het begin heel hoog ligt. Ja, nu hoorden ze gewoon bij de favorieten. Dus dan valt het wel extra tegen. Voor Bashir natuurlijk niet. Die pakt nog brons. Hij had wel echt op meer gehoopt. Dat zag je ook na de finish in zijn reactie. Maar bij onze vriend van de show ging ongeveer alles mis wat er mis kon gaan.
Hey, en was het nu ook zo dat Bashir en Abdi van tevoren roepen, ze gaan nu op mij op ons letten? Heb je ook het idee gehad dat zo was? Volgens mij niet echt, toch?
Nee, helemaal niet. Nee, want die race ontvouwde zich niet zo. Ik denk best wel dat als er laat een kopgroepje ontstaat en daar zitten die twee bij en de mensen weten hoe snel bijvoorbeeld Nageye aan de streep is, hè, met de streep in zicht is, dan was dat misschien wel ontstaan. Maar nu is er eigenlijk van een samenwerking, het is gewoon nooit van de grond gekomen. En al die woorden vooraf, die ebt toch wel een beetje weg tijdens de race. En Nageye heeft gewoon echt geen goede marathon gelopen. Voor de start. Kijk, bijvoorbeeld na de finish. En ineens, hij liep natuurlijk heel de tijd. Hij liep bijna het gaatje dicht. Hè. Ik moet even terug in mijn geheugen. En ik denk iedereen, want dit is alweer twee weken geleden. Terug.
Zeker.
Ja, ja. Kijk, die Tolla is weg. De uiteindelijke eindwinnaar. Die liep er op een gegeven moment zelfs 50 seconden voor. Maar kort daarachter zit Bashir Abdi. Gewoon in volle strijd voor het podium. En kort daarachter lijkt eigenlijk Abdi dat gaasje te dichten. Nou, die komt er net niet bij. En een kilometer later komt eigenlijk de wereld erachter dat hij weg is. Of uitgestapt is, of gestopt is, of ergens met kramp langs de kant staat. Want hij is niet meer bij de doorkomsten te zien. En even later is hij ook niet bij de finish te zien. Terwijl hij lag natuurlijk echt op zesde positie. Kort achter die strijd om het zilver en brons. Met misschien zelfs de hoop om er nog bij te komen. Ja, dus 10, 15 minuten later komt hij aangewandeld. Ook om de pers te woord te staan. En iedereen een beetje op zoek naar wat is er nou gebeurd. Ja, hij had geen blessure. Hij was niet misselijk. Hij heeft gewoon echt zijn strijdlust verloren. Er is gewoon iets geknapt. En de reden dat hij is uitgestapt is eigenlijk, als je helemaal inzoomt, drie dingen. Hij beslist te gaan lopen op Alphaflies, de nieuwste versie daarvan. Terwijl hij tot nu toe zijn goede marathons op Vaporflies heeft gelopen. Hij kijkt in het startvak van tevoren naar iedereen zijn schoenen. En tot zijn grote verbazing en schrik heeft iedereen gekozen voor de Vaporflies, behalve hij. En dat gaat in zijn kop zitten. En tijdens de race ook nog. Vervolgens mist hij eigenlijk het moment dat Tola wegloopt en de lopers die uiteindelijk op het podium eindigen.
Ik denk vooral hij dat, denkt Pim, van, om je even te onderbreken. Vooral dat
nee,
moment.
Nee, die schoenen zijn ook echt. Hij heeft het niet los kunnen laten tijdens de race. Hij zei, bij elke drankpost was ik ook nog daarmee bezig. Hij heeft zich gewoon die dag niet fijn gevoeld.
Ik begrijp dat je dat zegt. Maar er is een cruciaal moment op een gegeven moment op een drankpost. Waarbij Bashir en die andere jongen weglopen, waar hij gewoon niet attent is. Los van die schoenen, daar is hij gewoon niet attent. En op moment, en dat is hij vaker in een marathon niet. Dan denk ik, loop dat gaatje wel weer even dicht. Maar in dit geval wordt daar de slag gewoon geslagen voor plek 2 en plek 3. En daar mist hij het gewoon. Los van schoenen of wat dan ook. Daar is hij niet attent. Denkt hij, ik loop dat gaatje wel weer even dicht. Terwijl gewoon op dat moment er gewoon knetterhard gelopen werd. Want als je kijkt naar de eindtijd in die marathon, er wordt 2:05 gelopen, terwijl er geopend wordt in 15:32. Daarna wordt er nog een 5 kilometer in de 15 minuten gelopen. Dus er is aan het eind gewoon super, super hard gelopen. Dan kan je dat gewoon niet meer veroorloven. En ik denk dat daar, los van die, van dat hele schoenenverhaal of wat dan ook. Ik snap dat je dat er misschien bij haalt. Maar daar maakt hij cruciale fout. Als hij er daar gewoon bij zit. En hij ziet gewoon op een gegeven moment dat gat kan ik niet meer dichten. Terwijl Bashir nog een paar keer omkijkt. En nog bereid was om te temporiseren zelfs. Heeft hij daar gewoon de slag gemist. En daar nee, is zeker, voor mij zeker. Gewoon als je ernaar kijkt. Daar gaat het volledig mis bij hem.
Nee, maar ik was zijn uitstap aan het verklaren. Dus ja, zeg maar wat er in zijn kop misgaat. Want kijk, daar verliest hij de race. Want hij verliest helemaal niet de race door de schoenen. Want je kan op Alphaflies en op Vaporflies kan je podium lopen. Je kan op allebei je record verbeteren. Het ligt er alleen aan, voel je je er fijn of niet bij? En omdat hij is gaan twijfelen, voel je je er niet fijn bij. Dat heeft niet zo heel veel te maken met, had hij op het podium kunnen eindigen, ja of nee? Maar gewoon, het is natuurlijk misgegaan in dat hij daar al aan het twijfelen is. Vervolgens mist hij inderdaad een belangrijke slag. Tuurlijk is het goed dat als, zeker bij marathons willen nog wel eens bijvoorbeeld de Ethiopiërs, gewoon een verschrikkelijke bom gooien. Dan kan je het inderdaad beter op je eigen tempo net wat rustiger dichtlopen. Dat heb je dit voorjaar nog in Rotterdam gezien, dat het soms juist de goede beslissing kan zijn. Maar ja, nu ging het zo hard. Moet hij uiteindelijk in zijn eentje over de wind en de heuvels dat dichtlopen? Ja, dat lukt hem dan gewoon niet meer. En waarom hij uiteindelijk uitstapt, hij krijgt dat gat dus niet meer dicht. Terwijl hij voor zijn gevoel zijn beste voorbereiding ooit heeft gedraaid, 4 maanden lang. Hij krijgt het gat niet meer dicht naar zijn gedroomde podium plaatsen. En op het moment dat hij denkt het 41 kilometer bordje te gaan zien, ziet hij het 40 kilometer bordje. Nou ja. Ja, jij begint nu ook te lachen. Kijk, dat is gewoon, dat is zo killing. En ik praat ze uitstappen niet goed, want ik heb het hem 5 keer gevraagd van waarom ben je nou uitgestapt? Maar ik snap wel dat dat echt zo'n doodsteek in je kop is, dat je gewoon als je denkt bij 41 kilometer aan te komen, het podium is weg, je hebt de beslissende slag gemist. Je voelt ineens alle pijn, want dat is het natuurlijk ook als je voor dat podium aan het strijden bent, dan voel je die blaar niet. Al heb jij net het podium zien weglopen en je daar enigszins bij neergelegd, dan ga je ineens die blaar bij je linkerteen voelen, weet je wel. En op dat moment ziet hij dus een 41 kilometer bordje in plaats van 40. Hij begint te joggen, want van het ene op het andere moment was de strijdlust verdwenen, zei hij. En bij 41 kilometer geeft hij de brui aan, lopend op de 7e positie. Want omdat hij aangeeft een half uur later, die ereplaatsen die tellen niet voor mij. Nou ja, we hebben het hem een paar keer gevraagd. Hij bleef bij dat standpunt. Maar bij een nacht slapen eigenlijk kon hij het al wat meer met de afstand bekijken. En hij had gewoon niet moeten uitstappen. Gaf hij een dag later vol spijt ook toe. Want nee, nu staat er voor altijd DNF achter je naam. Het heeft natuurlijk niet zoveel te maken met je lichaam sparen. Want die gasten lopen 200 kilometer in de week. 190 kilometer in de week. Dat die 1,2 er ook nog wel bij gekund. En dan word je 7e of 8e of 9e bij een WK-marathon. En er staat nog altijd veel mooier dan deze did not finish.
Ja, en tegelijkertijd, het kenmerkt ook wel een klein beetje zijn carrière. Hè? Want Het is hem vaker overkomen dat hij voor zichzelf een heel hoog verwachtingspatroon neerzet. En dat het er dan niet helemaal uitkomt. En je zag dat hij in Rotterdam was hij voorzichtiger, sprak hij zich minder uit. En uiteindelijk wint hij daar wel. In dit geval denk ik dat hem dit 1 keer overkomt en hem niet nog een keer. Want inderdaad, ja, je stapt op dat moment niet uit. Iedereen zat met verbazing te kijken, want je kon gewoon in de verte kon hem zien lopen. Hij was weg. En waarom? Mensen hadden geen idee. En ik snap je uitleg en noem maar op allemaal. Maar tegelijkertijd, als je 5e wordt op een WK en je bent al op 40 of 41 kilometer. Ja, het uitstappen met het gevoel van dan ben ik niet helemaal tot het gaatje gegaan. En ben ik misschien weer sneller hersteld. Dat is al lang gebeurd. Weet je, die verzuring is al lang opgetreden. Hij heeft er al alles al aan gedaan. Als je uitstapt, dan stap je uit op 30 of 32 kilometer om jezelf te kunnen sparen. Maar dit was inderdaad misschien wel de emotie die er was. En het niet meer dat kunnen halen wat je jezelf had voorgenomen. Maar ja, dat verwachtingspatroon was gewoon misschien wel te hoog. En je weet gewoon met een marathon, dat kan je niet van tevoren voorspellen. Kijk, op het moment dat jij als hardloper aan de start staat en je weet dat je gewoon veel beter bent dan de concurrentie, dan weet je gewoon dat je plaats 1, 2 of 3 gaat lopen. Maar bij een marathon werkt dat gewoon niet zo. En zeker niet op dit niveau. Want ja, de eindtijd die verbloemde het een klein beetje. Er werd 2.05 gelopen, maar 2.05 vanuit die eerste hele trage 10 kilometers was het gewoon echt super, super snel. En volgens mij is er nog nooit zelfs op het toernooi zo hard gelopen.
Nee, was gewoon, die liep ook hartstikke goed, die gozer, in de laatste kilometers. Aan de finish werd er al een Ethiopisch feestje gevierd. En je voelde ook gewoon aan dat hij niet meer ging stilvallen. Maar we moeten hem over een tijd gewoon maar weer gaan bellen. We hebben hem nu even met rust gelaten. Maar dan mag hij het zelf allemaal nog een keer uitleggen.
Zeggen,
maar
volgens mij,
hij had er al heel, heel gauw, kwam die op ongeveer al zijn woorden terug. Ja, hij zat er gewoon vanaf het begin niet lekker in die marathon. En dan zie je dat het uiteindelijk, dat je dus ook gewoon, kijk, ik bedoel, dat je gewoon, ik bedoel, Abdi is mentaal hard. Anders loop je niet in je carrière al zoveel goede marathons. Maar deze marathon, is die gaan twijfelen. En heeft hij uiteindelijk ook echt wel de verkeerde beslissing genomen.
Ja, en waar dit over schoenen heeft hij ook niet meer te twijfelen in de toekomst. Want ik weet al waar hij op gaat lopen.
Ja, dat was wel duidelijk, hè? Ja. Maar zo werkt het natuurlijk ook. Kijk, je moet gewoon kiezen voor de schoen waar jij je goed bij voelt. En uiteindelijk heeft hij zich om laten praten voor een schoen die ongeveer even goed is. Er zitten echt geen gigantische verschillen tussen. Het is gewoon waar voel je je goed op. Maar je moet er niet bij gaan twijfelen dan op de dag zelf, op het moment suprem. Dat is het volgens mij.
Nee, en ik denk dat Nike het ook wel belangrijk vond dat hij op die schoen ging lopen. Want die eerste introductie die was al niet zo geweldig. Dus ja, op het moment dat je daar gewoon een van de atleten die kans hebben is op medaille, daar toch op kunt laten lopen. Dan kan dat wel helpen bij een introductie van een nieuwe schoen natuurlijk.
Ja, alleen, tenzij je dan in de nagalm erover gaat praten zoals Afti had die erover heeft gepraat.
Dus ik weet nog niet wat ik met die voororde doe. Misschien dat ik hem wel afbestel. Dat we ja, gewoon lekker bij de Alpha Fly houden. Hey, maar ja. Genoeg over dat WK. Jij hebt volgens mij zelf die baan ook nog eventjes even een 800 meter gelopen, hè? En dan niet onder de naam Bijl, maar gewoon onder de naam Pijl eventjes. Die eventjes even naar voren gebracht werd.
Ah, ik krijg dagelijks bij de Starbucks dus een beker met mijn naam, mijn voornaam verkeerd gespeld. En op het startnummer van de 800 meter media race, daar stond Pijl inderdaad. Nou ja, op zich een prima bijnaam toch eigenlijk? Die kunnen we erin houden.
Ik kwam er zeker
in. Het is oprecht altijd wel leuk. Want kijk, laten we sowieso. Ik zie nu van alles en nog wat op het beeld gebeuren.
Sorry? Wat zie je?
Reuring in huizen 10 media, of niet?
Nee joh, helemaal niet. Nee, joh. Hou jij je nou gewoon lekker bij je verhaal?
Ja. Ik werd afgeleid, sorry. Nee, het is, laten we één ding voorop stellen. Het is eigenlijk gewoon best wel een rare circus, die media race. Enorme poppenkast. Want dat stadion is natuurlijk gewoon voor de WK-atleten. Alleen, ze doen net die ene. Het is een mooie traditie. In 2017 was ik nog geblesseerd. 2019 in Doha heb ik ook meegedaan. Kon ik die airco meteen testen, weet je wel? Die daar de woestijnhitte uit het stadion blies. En nu was ik wat beter in vorm. Maar alle journalisten kunnen zich daarvoor opgeven. Maken ze 10 series. Maar ze doen gewoon net alsof er een toprace wordt gelopen. Dus er staan 10 cameramensen. Diezelfde speaker, hè, waarvan die zoon wereldkampioen werd op de 1500. Die levert het commentaar, et cetera. Hoofdsponsor Seiko deelt allemaal klokjes uit aan de heatwinnaars. En ik had gewoon mijn spikes meegenomen, want ik wist dat die op het programma stond.
Je wist dat dit een hoogtepuntje zou worden voor jou.
Ja, absoluut. Ja, het enige wat ik niet heb gedaan is er een verslag over getikt. Los van dat heb ik net gedaan alsof het de belangrijkste discipline in deze 10 dagen was. Maar het was wel leuk hoor, 800. Het is wel onwennig, want voor mij is een 1500 al onwennig. Dus laat staan een 800. Maar het is wel leuk. Volgens mij zag ik onder die foto's die we op Insta hadden geplaatst, reageerde Bashir Abdi. Lactaat makes you happy. Ja, dat is inderdaad wel zo. Je gaat volledig de verzuring in. Maar die paar uur daarna zweef je wel op een soort roze wolk, hoor. Door al die rare stofjes in je lichaam.
Nou, daarom. En ik vond dat beeld bij dat grote bord met uitslagen, vond ik eigenlijk ook wel een goed beeld.
Ja, toch? Bij dat bord hebben op dit toernooi, denk ik, Sydney McLaughlin heeft er gestaan na de wereldrecord op vergelijkbare wijze. Toby Amusan na de 100 meter hoorde wereldrecord. Noah Lyles na zijn Amerikaans record op de 200. Sherika Jackson na de tweede tijd ooit op de 200. En ik ben er ook maar even naast gaan staan na mijn 201 op de 800.
Alleen ze hebben je een naam gegeven zoals ze dat bij de Starbucks ook altijd doen.
Juist, precies. Juist.
Gewoon pijl. Heb je de startnummer nog even bewaard voor me?
Ja, ik heb hem keurig bewaard. Ik heb ook een setje kaarten met Anouk Vetter als Queen of Diamonds.
Ik zag lijkt me
voor je meegenomen.
Ja, geweldig.
Ik heb een bidon voor je als aandenken. Dus alle memorabilia die gaan de koffer in, maar die kunnen het hardloopmuseum op de Meent in.
Is goed. Hey, maar voordat jij weer in die blauwe vogel stapt, wordt het nog even hard gelopen. Hè? Dat laatste stukje wordt eventjes gedaan op die pre-trails waar jij het zo over hebt. Weet je wel, die houtsnipperpaden die eigenlijk aanvoelen alsof je op je blote voet op kunt lopen.
Ja, ze kussen je landing en afzet, heb ik al in de Strava-titel gezet. Nee, ik ben hier langzaamaan veranderd in koffie en in houtsnippers. Kijk, je kan gewoon in Rotterdam kan je natuurlijk gewoon eigenlijk niet onverhard hardlopen. Laten we eerlijk zijn. Af en toe, één keer in de week probeer ik op het gras te blijven. Nou, dat is al een hele uitdaging om in Rotterdam op gras te lopen. Eigenlijk loop je dan ook alsnog allerlei meters over het asfalt en stoepjes om daarna de grasberm op te kunnen zoeken. En je hebt het befaamde ruiterpad.
Ja,
de naam zegt het al. Dat is eigenlijk gewoon voorbehouden aan paarden. Dus dat ligt en vol paardenstront. En voor de rest, nou ja, ja zand. Maar echt, het is niet hardloopzand. Het is niet zo. Als je door de bossen van Utrecht of Brabant loopt, dat er allemaal zachte dennennaaltjes je voeten kussen. Dus ik dacht hier met die Priest Trail, vernoemd naar Steve Prefontaine, de hardloopheld uit de jaren 60 en 70. Ik dacht, ik ga gewoon 2 weken lang op die houtsnippers lopen. En ik langzaamaan verander ik erin. Dus ik ga er zo nog 1 keer van proeven. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb. Ik denk 5 kwartier, 1:20. Dan de transfer naar Portland Airport. Dan vlucht van 10 uur. En dan kom ik. Dan is het ineens dinsdag. Gek genoeg. Door die plus 9 uur. En 5 of 6 dagen later loop ik de halve marathon van Rotterdam. Dus ik probeer een soort jetlag protocol aan te meten. Dat ik toch zondag fit ben om daar goed voor de dag te komen.
Ze zijn hier geopend hoor, die World Police en Fire Games. Het leek de Olympische Spelen wel in de Kuip afgelopen zondag. Of afgelopen vrijdag.
Ja, daarvoor is eigenlijk die halve marathon weer teruggekeerd. 13 jaar kon en mocht het niet. Ja. En nu staat er een van de politietoernooien op de agenda en hebben we ineens weer een halve marathon in onze stad.
Ze hebben zelfs onderaan de Erasmusbrug een Medal Plaza gecreëerd. Dat is ongelooflijk.
Kijk.
Dus, maar goed, die halve marathon. Ik heb mezelf ook ingeschreven. Dus je hebt concurrentie deze keer. Ja.
Heb je een doel?
Ik ben erbij. Uitlopen.
Heb je een doel? Ik ben erbij. Dat was al genoeg.
Ja, nee, ik heb het net weer opgestart, hè, dat weet je. Dus dat komt goed. Het enige wat ik jammer vind, ik had wel verwacht dat jij met een snor terug zou komen.
Ja. Nee, ik doe daar al heel mijn leven mijn best voor, maar het wil niet echt vlotten.
Ja, helemaal goed. Hey, jij stapt zo in die blauwe vogel, er komt zo'n pijl hier naartoe natuurlijk.
Ja.
Even aan die jetlag weer gaan werken. En zondagmorgen gewoon aan de start hier in Rotterdam, zoals het hoort.
Ja, doen we donderdag of vrijdag een rondje, Erik?
Lijkt me een goed plan. Dan kan jij een beetje de jetlag eruit lopen. Kunnen we een beetje bijpraten. Ja.
Top. En, aangezien je de intro hebt gedaan, wil jij ook de outro doen?
Nou, ik vind wel dat jij gewoon eventjes op zijn Amerikaans, zoals de stadionspeaker dat zou doen, moet eindigen met deze podcast.
Ja, zoals de stadionspeaker.
Die man die eindigt ook wel aan het einde.
Ik ben aan het bedenken hoe die dat deed de afgelopen 10 dagen. Ik heb echt werkelijk geen flauw idee. Dus ik hou me maar vast aan het vaste recept. Al 2,5 jaar lang.
Doe je het even in het Engels.
Blijf lopen. Blijf luisteren. En tot de volgende. Pacer.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt: ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, oh, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.